Goedemorgen gemeente, gasten onder ons en iedereen die thuis meekijkt of meeluistert, hartelijk welkom in de Dorpskerk. Volgende week zondag hopen we het heiligavondmaal te vieren. En zoals gebruikelijk is er op vrijdagavond een korte viering voor hen die de zondagse viering niet bij kunnen wonen. Het is echt inderdaad een hele bijzondere viering. Dan wil ik zeker even de mensen thuis die niet naar de kerk kunnen gaan of die inderdaad te lang vinden de avondmaalstafel echt een hele bijzondere dienst. Dat iedereen genodigd is. En het is echt best wel mogelijk om daarheen gebracht te worden door iemand. Het is maar een uurtje. Deze viering die begint om 7:00. En dat is in de Dorpskerk. En die wordt geleid door dominee Bakelaar. Er zijn vandaag 3 collectes. En die kunt u hieraan bij de kerk, via de kerkweb of in de collectezakken bij de uitgang bijdragen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is bestemd voor de diaconie. En die gaat naar het diaconaal pastoraal centrum De Herberg. Na de dienst bent u welkom bij het gebedsteam achter in de kerk voor bemoediging of voorbeden. De bloemen die gaan vandaag naar mevrouw Durieu. Die woont op de Rijnstraat 118. Wie wil deze bloemen na de dienst bezorgen? Ja, dankjewel. De voorganger in deze dienst is dominee Vreugdeheel uit Gouda en de organist is Henk van Voorst. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een goede en gezegende dienst die we beginnen met het zingen van gezang 409, vers 1 en 4.
Laten we samen stil worden tot God. Ook deze morgen is onze hulp van de Heere. Van die machtige God die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw blijft van generatie op generatie. en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als openingstekst vindt het op de orde van dienst. Daar staat Filippenzen 3 vers 14. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. En dat is helemaal waar. Het had 4 vers 13 moeten zijn, dat is een foutje van mij. En daar zegt Paulus in de gevangenis, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. En die twee teksten hebben natuurlijk ook alles wel met elkaar te maken. Als je in de gevangenis zit, hoe hou je het vol? Door recht af te gaan, door je oog te richten op de Heere God. En Paulus is met de Heer Jezus verbonden. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. En zullen zien wat dat ook betekent straks in de verkondiging. Maar we gaan nu eerst samen luisteren. Meezingen misschien wel naar een lied van Marcel en Lydia Zimmer. Iedereen is anders. En let maar eens goed op wat het lied eigenlijk zegt. Over onszelf en over anderen. Meisjes, jullie mogen naar voren komen. Even gaan zitten, geloof ik. Hè? Ik weet niet of jullie blijven staan, dat weet ik eigenlijk niet. Maar... kijk. Mooi. Als je even bij wil gaan zitten, is ook prima. Als je blijft staan, ook goed. Ja. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar ik heb een bezoeker meegenomen. Die zit daar. Dat is iemand die uit Amerika komt, maar met mij in Colombia werkt. Colombia, ander deel van de wereld, daar werk ik. En gisteravond dacht ik, weet je wat, hij was net teruggekomen uit het vliegtuig, we hadden gegeten. We dachten, we gaan even naar het centrum van de stad Gouden, waar ik woon. Nou, dat was toch een gekke huis. Op het grote plein, iedereen had oranje shirtjes aan. De terrasjes zaten vol, iedereen was ontzettend blij. Want gisteren moest Nederland voetballen. Hebben jullie ook gekeken, of niet?
Ja.
Ja? En had je vader ook een oranje t-shirt aan, of niet? Nee? Eén van jullie misschien? Ja, dat wel. Ja, precies, ja. En deden ze het een beetje goed, of niet? Ja. Dus ik vond het heel leuk om de stad Gouden te laten zien. En natuurlijk, ja, die Nederlanders zijn wel een beetje gek. Of doen andere landen dat ook? Als een nationale team speelt, als ze dan de kleuren aandoen en zo. Ik denk het wel, hè? En als ik nou aan onze gast uit Colombia iets typisch Nederlands wil laten zien. Of wil laten proeven eigenlijk. Welke dingen zou ik hem dan moeten laten proeven? Iets wat ze daar in Colombia niet kennen, maar wat wel heel lekker is. Wat zou je denken? Wat zou je aan hem willen geven? Als je een cadeautje zou willen geven bijvoorbeeld van iets lekkers, wat zou je dan geven? Wat? Ja, heb je van Katwijk iets wat heel lekker is? Ja? Noem eens wat. Help me eens even. Wat zeg je? Katwijkse knip? Katwijkse knip. Kennen jullie dat of niet? Ja? En wat denk je? Zouden ze in Colombia hagelslag eten? Kennen ze dat? Nee? Pindakaas? Misschien? Dat zou kunnen, hè? En daar hebben ze weer andere dingen die zij lekker vinden die wij niet kennen. Weet je wat ze helemaal niet kennen? Drop. Of Wilhelminapepermunt. Nou, dat is wel leuk als dan iemand uit het buitenland komt. Die gaat al die dingen ontdekken, laat je proeven. En die gaat het ook kopen en die neemt u mee naar huis. Kijk eens. En dat is wel het aardige als je zeg maar in een ander land komt. Dan ga je dingen zien die allemaal nieuw zijn voor je. Ik werk in Colombia, dus daar is het leven ook heel erg anders. De mensen zijn anders, eten anders, vinden andere dingen lekker. En ook als het over geloven gaat, geloof in Heer God, ja, doen ze dingen soms heel anders dan hier. We komen wel samen als kerk, maar de muziek die we zingen, welke taal spreken ze in Colombia? Moeilijke vraag. Ja, ja. Nou, Spaans. Is er iemand in de kerk die Spaans spreekt? Nee? Ja? Een poco? Nou, er is iemand die een beetje Spaans spreekt. Dan spreek je andere taal. Weet je wat ik nou heel erg mooi vind? Dat je soms van mensen uit een andere cultuur iets over de Heere God kan leren wat je eigenlijk niet kende. Zal ik eens een voorbeeld vertellen? Dat zouden ze hier in Katwijk denk ik niet zomaar doen. Ik had in een kerk, was ik met mijn gezin, had ik gepreekt. En we liepen weer terug naar de auto. En de ouderling van dienst liep met ons mee. En we stonden naast de auto. Hij gaf hand en afscheid. Hij zegt, wacht even voordat je in de auto stapt, wil ik nog even wat doen. Kom, bij ons staan. En die ging voor ons bidden. Dat de auto goed functioneerde, dat de banden niet lek zouden zijn en dat we weer veilig thuis zouden kunnen komen. Nou, dat heb ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Zou de ouderling van dienst dat straks met ons gaan doen, denk je? Nee. Nou, misschien wel. Na deze dienst wel. Maar zo, en weet je wat ik er mooi aan vond? Ja? Dat die mensen, zeg maar, het geloof heel concreet maken. En toen wij op het vliegveld waren en we namen afscheid, kwamen mensen om me heen staan. Die gingen gewoon in die grote hal, waar al die mensen met die koffers lopen voor ons bidden. Nou, dat zijn we als Nederlands niet zo gewend en dat gaan we ook niet zomaar doen. Maar je kunt wel iets leren dat ze het geloof zo concreet beleven. En dat ze ook het fijn vinden dat jij, zeg maar, dat God jou beschermt. En dat willen ze dan op die manier uiten. En zo zijn de liederen die je leert, als je aan tafel klaar bent met eten. Ja, hebben wij een nieuw liedje geleerd. Por este pan, por este don, te alabamos Señor. Voor dit brood, voor deze gave, danken wij u, Heer. Zo is het heel mooi als je mensen van andere cultuur kunt leren kennen. Lekker eten, maar ook over het geloof kan je nieuwe dingen leren. En daarom is het ook mooi dat jullie ook nieuwsgierig blijven als je iemand ziet die je niet kent, die anders is. Ja? Dat je soms ook even vraagt, hoe is dat voor jou? Wat vind jij lekker? En dan leer je een ander kennen. En straks gaat Andrew, dan zijn jullie al weg, gaat hij iets vertellen over Colombia. Gaat hij de mensen hier groeten. En dan moet je straks aan je papa en mama vragen wat hij heeft gezegd. Dan moet je ook maar vragen wat ze van hem hebben geleerd. Ja? Oké. Okay. Heel veel zegen. Gemeente, zoals gezegd, hopen volgende week als gemeente het avondmaal te vieren. En ter voorbereiding op de viering van het avondmaal lees ik u een stukje uit het formulier. En ook de vragen die het formulier ons aanreikt om ons in deze week op de viering voor te bereiden. Volgende week hopen wij het heilige avondmaal te vieren. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat wij iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw. Wij zijn vaak ontrouw. En dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen wanneer we in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf. 1. Heb ik van harte berouw over mijn zonde, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? 2. Vraag. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? 3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze heiland. Beleid in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie-enige God. En zo nodigt Christus u aan zijn tafel. En mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Tot zover het onderwijs en de vragen. Wij zingen nu op Psalm 34, het 4e en 7e vers. gebeden, zullen samen bidden, de Heer, om een zegen vragen. Wij zeggen u hartelijk dank, Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, voor deze bijzondere dag die u ons schenkt. Deze zonnige periode, op deze eerste dag van de week, zijn we opgestaan om hier in de kerk te zijn. Om u te loven met ons lied, om elkaar te ontmoeten, om uw woord te horen. En wij danken u, dat is een voorrecht. Veel plekken in deze wereld, broeders en zusters die vervolgd zijn, hebben dat niet. Maar toch, we weten ons met hen verbonden. Want op deze Vaderdag denken wij er ook aan dat u een vader bent van allerlei volken, van heel veel verschillende mensen. We zijn allemaal verschillend u geschapen, spreken andere talen, maar toch, wanneer we elkaar vinden in uw Zoon, de Heer Jezus, is er zo'n diepe verbondenheid over grenzen, talen en culturen heen. En daar herinnert deze Vaderdag ons ook aan. Wij danken u daarvoor. Voor het voorrecht om misschien soms ook in een ander land te zijn of te verkeren, te werken. Om contacten te hebben met mensen over zee. Dank u wel voor de aanwezigheid van de broeder uit Colombia, Andrew, in ons midden vanmorgen. En zo zien we iets zichtbaar worden van die wereldwijde kerk van u. En we weten ons zo verbonden. En dank u wel, Heere God, dat we uit ons huis, uit onze levenswereld zijn gekomen. Met alles wat we daarin meedragen aan vreugde en soms ook aan verdriet. En hier in uw tegenwoordigheid, Heere Jezus, in uw gemeente zijn we veilig. Want u bent veilig. En u houdt van ons. En het oude leerboek, of de geloofsbeleider, zegt ook dat er niemand in dit hele universum ons meer lief heeft dan u, Heer Jezus. En we danken u daarvoor. En geef dat we dat vanmorgen ook mogen ervaren. Als het gaat dat ons leven soms ook door donkere dalen gaat, als het donker kan worden. Paulus in de gevangenis kon zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Niet omdat hij een supermens was, omdat omstandigheden hem niet beïnvloeden, maar juist omdat hij in die omstandigheden zich verbonden wist met u, Heer Jezus. En geef dat wij dat ook zijn. En dat u onze band en onze relatie met u, Heer Jezus, vernieuwt, versterkt of opnieuw weer vestigt. Heer, dat wij vanuit die verbondenheid ook zullen leven. Want dat is zo belangrijk in deze tijd waarin zoveel wankelt in beweging is. Waar er soms ook zoveel lijden, teleurstelling, verdriet ons pad kan kruisen. Dan is dat toch belangrijk dat we met u verbonden zijn. Want dan zal uw liefde stromen en dan zullen de woorden van u in ons hart zijn. En dat is, ja, dat helpt ons om niet met onze ogen, niet vanuit de omstandigheden te kijken, maar vanuit u naar de omstandigheden. Om niet telkens weer tegen u te zeggen hoe lastig de situatie is, maar tegen de situatie hoe groot en machtig u bent. Heer, mag deze dienst tot zegen zijn. Voor ons zoals we hier zijn, jong en oud, voor de mensen thuis met ons verbonden. Breid u uw koninkrijksheerschappij uit op deze Vaderdag. Wij bidden u dat, Heer. En dat het woord voor ons dat leven komt, dat uw geest het brengt tot in ons hart. Dat wij net als toen bij die Emmausgangers, als we weer naar huis gaan, tegen elkaar kunnen zeggen, wat was het goed om hier geweest te zijn. Was ons hart niet vurig brandend in ons. Wat zou dat mooi zijn, wil dat schenken, Heer. We hebben het nodig voor de week die komt. En hoor ons zo. In de naam van de Heer Jezus, wij bidden of u ons vergeeft wat aan zonde aankleven, meedragen, dingen die niet goed waren. Geef dat ze ons niet hinderen. Dat we een en al oor kunnen zijn voor u deze morgen. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan naar het boek Handelingen. Ik wil met u lezen uit Paulus die tweede zendingsreis en een stukje wat daar gebeurt. Handelingen 16. Hij heeft de oversteek gemaakt naar Troas. De geest had bepaalde deuren gesloten. In Troas ontmoet hij dan een groep vrouwen die in gebed is. En een van hen is Lydia. En daar start de Bijbellezing. Handelingen 16 vanaf vers 14. Het is een lang gedeelte, maar ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Eerste schriftlezing, Handelingen 16. Daarna Matthäus 26, enkele versen die daar nog bij horen. En dan vers 14. Een van onze toehoorders daar buiten in de stad was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. En de Heere opende haar hart voor de woorden van Paulus. En dat als zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodig ze ons huis met deze woorden. Als u van overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. En ze drongen bij ons sterk op aan. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwam een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. En met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. En terwijl zag de Paulus in ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Ze verkondigen u hoe u gered kunt worden. En dat ging verscheidene dagen zo door. En toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op dat moment ging de geest uit haar weg. Maar toen haar eigenaars merkten dat ze de bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast, sleurden hen naar het marktplein en waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. En ze zeiden: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in de praktijk mogen brengen. En ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. En nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in een gevangenis waar de gevangenbewaarde opdracht kreeg hen streng te bewaken. En overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen en plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op een grondveste trilde en alle deuren sprongen los en bij iedereen schoten de boeien los. En de gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep me luidkeels toe: doe er zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. En de bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. En hij bracht hen naar buiten en vroeg: heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hen en aan iedereen die bij hen woonde. En hoewel het midden in de nacht was, nam hij hem mee, maakte een wonder schoon. En meteen daarna werd hij en zijn huisgenoten gedoopt. En hij bracht hen naar zijn woning, zette een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. En bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdieners naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. En de gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte: het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken, ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaar: ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburgers zijn. En daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten en nu willen ze ons heimelijk laten gaan. Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. En de gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, die de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. En Paulus en Silas verlieten de gevangenis, gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. En naar hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze weer. Tot zover deze wat lange lezing uit Handelingen 16. Daarna nog enkele woorden uit Matthäus 26 tot 30. De Heer Jezus viert de paasmaaltijd, hij viert het avondmaal. En aan het einde daarvan gebeurt er dit. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf het de leerling met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. En ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn Vader. En nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zalig zijn we als we het woord niet alleen horen, maar het ook bewaren. En dat wil zeggen, er ook naar levert in de praktijk brengen. En er zijn twee kleine zinnetjes die ik zou willen onderstrepen. In de tweede Bijbellezing staat aan het einde van de avondmaal, Heer Jezus, dat ze de lofzang zongen en daar naar de Olijfberg gaan. Dat is het Halleel, dat zijn de psalmen 115 tot en met 118. En ook van Paulus en Silas staat dat ze om middernacht lofliederen zingen voor God. En dat is hetzelfde grondwoord wat ook in Matthäus 26 vermeld staat. En onderdeel van het Halleel van de paasmaaltijd was ook psalm 116. En die gaan we nu zingen, 1, 2 en 3, ter inleiding op de preek. Nee, ter inleiding op het getuigenis van mijn broeder uit Colombia en daarna dan op de preek.
Die ik heb inmiddels is een collega uit Colombia en
Hij zal wat tegen u zeggen in het Spaans en dan zal ik dat vertalen. Andrew.
Gracias, Harry. Muy buenos días a todos y todas.
Goeiedag, hartelijke groet aan iedereen hier.
Es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta mañana.
Es voor mij een voorrecht om vanmiddag of vanmorgen in uw midden te zijn.
Y alabar al Señor en un idioma que no conozco o estoy conociendo.
En om de Heere God te prijzen in een taal die ik nog niet ken, die ik aan het leren ben.
Y traer saludos desde sus hermanos y hermanas en Medellín, Colombia.
En ik breng u groeten van de broeders en zusters uit Medellín in Colombia.
De pronto algunos de ustedes, cuando escuchan el nombre de Colombia o de la ciudad de Medellín, hay algo que viene a su mente.
Het zou zomaar kunnen, wanneer u de term Colombia of Medellín hoort, dat er bepaalde gedachten bij u naar boven komen.
Y de pronto lo que viene a su mente es esa historia de violencia.
Is de geschiedenis van geweld.
Esa historia de guerra.
De oorlog, in strijd.
Porque Colombia ha vivido décadas de violencia y guerra.
Want Colombia heeft decennia lang te maken gehad met gewelddadige conflicten.
Pero también vive décadas de la fidelidad del Señor.
Maar heeft ook periodes gehad, zeg maar, van de bondad, die gisteren?
Fidelidad.
Van de trouw van de Heere.
Vive décadas del Espíritu Santo moviendo por las iglesias para traer el Evangelio.
En ook een periode waarin de geest het evangelie op heel veel plekken in Colombia bracht.
Y en medio de esa historia de la fidelidad de Dios en medio de la oscuridad.
En te midden van deze geschiedenis van de trouw van God, te midden van een hele donkere periode.
Nuestro pequeño seminario ha querido dar su granito de arena.
Ons seminario in Medellín wil dan ook een stukje daaraan bijdragen. Aan die missie van God.
Por más de 80 años sirviendo a la iglesia en Colombia y alrededor de América Latina con la formación de líderes.
En al 80 jaar bestaat het seminario in Medellín en mag het de kerk van Colombia en de landen daaromheen dienen.
Líderes que pueden ayudar a la iglesia a ser sal y luz en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad.
Om mensen, mannen en vrouwen op te leiden, om de kerk te dienen, om zout en licht te zijn in het midden van hele duistere plekken.
Entonces es con mucho gratitud que vengo en esta mañana también para agradecerles a ustedes.
En ik ben hier met heel veel dankbaarheid en ik wil jullie ook bedanken.
Por su voluntad de caminar con sus hermanos y hermanas en Colombia.
Omdat u in zekere zin ook meewandelt en verbonden bent met de broeders en zussen van de Wereldkerk en van Colombia.
De acompañar a nosotros como una institución en la formación de líderes en Colombia.
En dat de kerk in Nederland ook ons werk op het seminarium om mensen op te leiden voor het Koninkrijk van God daarin mee te wandelen en te steunen.
Es una tarea, es una misión que no podemos ni debemos hacer solos.
En dat is een taak die we niet alleen kunnen doen, maar ook niet alleen zouden moeten doen.
Por medio de socios como ustedes de todas partes del mundo.
Want het werk dat we daar doen kan alleen maar gebeuren met de steun van heel veel andere kerken uit de landen om Colombia heen.
Podemos trabajar juntos para ir promoviendo el reino de Dios en Colombia y alrededor de América Latina.
En zo kunnen we samenwerken om het Koninkrijk van God uit te breiden in Colombia en de landen daaromheen.
Y de pronto le va a dar pena a Harry si yo digo esto.
Gerrit zal het misschien een beetje jammer vinden, maar ik ga het toch zeggen.
Pero especialmente estoy agradecido en esta mañana por su ministerio entre nosotros. Ahí pueden ver.
En ik ben ook dankbaar voor het werk wat hij in Colombia mag doen op het seminarium waar ik werk.
En esos últimos años hemos estado trabajando en lanzar nuevos programas en el seminario.
We zijn de afgelopen jaren bezig om nieuwe programma's te ontwikkelen in het seminarie.
Programas más avanzados de exegesis bíblico y ministerio cristiano.
Programma's die te maken hebben met meer kennis van de Bijbel en ook het vormen van jonge nieuwe leiders.
Entonces mi hermano aquí ha estado clave en este proceso.
Gracias. En ik heb daar ook mijn steentje bij mogen dragen. aan dat project.
Ayudar a nuestros estudiantes a encontrarse con la palabra de Dios en hebreo de una manera muy profunda.
En onze studenten te helpen dat zij het woord van God kunnen lezen in oorspronkelijke talen, zoals het Hebreeuws bijvoorbeeld.
Pero también estando encontrados con esa palabra viva de Dios, ellos pueden llevar esa palabra a las naciones.
Maar de ontmoeting dan met het woord en het levende woord van God, dat ze zodanig geraakt zijn om dat ook weer verder te kunnen brengen op de plek waar God hen roept.
Pueden escuchar esa palabra y llevarla a sus comunidades para ser sal y luz.
En zo met wat ze hebben geleerd, kunnen ze dan op al die moeilijke contexten waar ze dan terechtkomen, zout en licht zijn, zoals Jezus zegt.
Yo escucho de estudiantes que nunca han leído el libro de Salmos así como lo hacen en la clase de Heri.
En ik heb van de studenten gehoord dat ze nog nooit zo het boek van de Psalmen hebben gelezen als in de lessen die ik mag geven.
Porque en el Seminario Bíblico de Colombia eso es lo que queremos.
Want dat is eigenlijk wat we op het seminarie gewoon echt ook verlangen.
Ese encuentro transformador con la palabra de Dios.
De ontmoeting, levensveranderende ontmoeting met het woord van God en met de God van het woord.
Que cambie nuestros estudiantes y los impulsa hacia la misión en sus comunidades.
Ja, het woord dat het leven van de studenten verandert en ze ook zodanig ook toerust om op hun plek de Heer te kunnen dienen.
Entonces, gracias a ustedes en esta mañana.
Dank voor jullie. Steun in financieel gebed, hoe dan ook.
Por su participación en esta misión de Dios con sus hermanos y hermanas en Colombia.
Want zo draagt u ook bij aan de gezamenlijke missie die we hebben hier en daar.
Gracias por demostrar y ser un testimonio que somos uno en Cristo.
En in feite dank ook dat we verbondenheid met elkaar mogen hebben, dat we één in Christus zijn.
Y que esta misión que Dios nos ha dado como iglesia es algo que hacemos juntos.
En de missie, de opdracht die God aan ons heeft gegeven, is iets wat we samen doen, zowel daar als hier.
Que sea ahí en Robledo, en el barrio de Robledo, en Medellín.
In de wijk Robledo, waar het seminarie staat, in de stad Medellín.
O aquí en Katwijk.
Of hier in Katwijk.
Muchísimas gracias y Dios les bendiga.
Heel hartelijk dank en God zegen toegewenst. Dank je wel. Mijn collega Andrew, die komt uit de Verenigde Staten, maar woont al 10 jaar in Colombia samen met zijn vrouw en 2 kinderen. En dient daar het seminarie ook, dus we zijn collega's daar. Dus het mooie dat hij dat even deed. Muchas gracias, Andrew. Ja, gemeente, dan gaan we nu over naar het woord. Het thema voor de preek, als alles donker wordt. Als alles donker wordt in je leven. Hè? Die geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Heb je wel eens in het donker gezeten? U bedoelt dat de stroom uitviel? Dat we lampjes moesten zoeken, kaarsen? Ja, dat hebben we inderdaad wel eens gehad. Wie niet? Nee, ik bedoel, eigenlijk is het wel eens donker geweest in je leven meer van binnen. Dat je op school, in je studie, in je gezin of gewoon in je hoofd denkt, ik weet het even niet meer. Het is zo donker, ik ervaar zo weinig van de Heere God. Waarom gaan de dingen zo taai en moeilijk in mijn leven? Dan is deze preek misschien wel voor jou vanmorgen. Of voor u. Hoogtepunten en dieptepunten, ze liggen soms zo akelig dicht bij elkaar. Vergezichten en diepe dalen. Momenten dat je in het geloof de wind in de rug hebt, dat alles voorspoedig gaat en je helemaal in de flow zit. Dat je onbezorgd en onbekommerd leeft, vol vertrouwen. Maar er zijn ook momenten dat je de wind tegen hebt en dat alles taai gaat. En dat je helemaal niet blij bent, dat je zelf geen grip hebt op de dingen zoals ze gaan in je leven. En ook als je jong bent kun je dat hebben, dat je ene dag vol vertrouwen bent. En de andere dag gebeurt er maar iets en je bent al helemaal... Ja, dat vertrouwen kwijt en somber en negatief en God lijkt ver weg. Nou, zulke soort ervaringen van donkerheid in je leven, die herken je misschien wel. En wat lastig is dat er soms ook de wisseling is. Dat je soms een moment heel blij en dankbaar kunt zijn, maar soms is het ook ineens weg. Is er iets wat je hoort of ziet, meemaakt, waardoor je helemaal uit balans bent. En dan kijk je, waarom ben ik nou opeens dat vertrouwen zo kwijt? Doe ik iets fout? Wat is er aan de hand? Is het de boze die met me speelt of wat anders? Nou, daarover gaat het vanmorgen in de preek. Dat de omstandigheden van je leven die zo vaak je geloof definiëren, die zo vaak ervoor zorgen dat je soms ook in het geloof het onderspit delft. Dat je dat vertrouwen kwijtraakt. Hoe ga je daar nou mee om als je leven nou door een donker dal gaat? En ik wil aan de hand van deze geschiedenis van Paulus en Silas iets voor het voetlicht brengen wat denk ik ons kan helpen. Wat mij in ieder geval heeft geholpen. We gaan even terug naar Handelingen 16. Paulus is helemaal in de flow van de geest. Er is een grote belangrijke vergadering in Jeruzalem geweest. Daar hebben ze bepaalde dingen afgesproken. Hoe Joden en Heiden met elkaar moeten omgaan. Paulus is het aan de gemeente aan het vertellen. Komt een stukje rust. En op bepaalde plekken heeft hij het evangelie verkondigd. Zijn jonge gemeentes ontstaan. En dan zegt hij tegen Barnabas. Joh, laten we teruggaan naar die gemeentes. Want die broeders zijn nog maar net tot geloof gekomen. We willen ze versterken. Goed idee, zegt Barnabas. En ze gaan. Maar dan zegt God nee. Tot twee keer toe, we hebben dat niet gelezen. Handelingen 16 begin. De geest zegt nee. Ze willen naar Azië gaan. De geest zegt nee. Sluit de deur. Ze willen naar Bithynië. De geest zegt nee. En dan komt Paulus in Troas. Lucas vertelt niet precies hoe dat allemaal gaat. Waren de omstandigheden slecht? Slecht weer? Was het gevaarlijk? Kwamen de mensen het niet ophalen? We weten het niet. Maar ze ervoeren dat God een dichte deur gaf. Twee keer. En dan komen ze in Troas. Dat is een havenstad. Bergland achter zich. Het is eigenlijk in een soort steegje zonder uitgang. En alleen het water voor over. En dan gebeurt daar iets bijzonders. Krijgt hij een visioen. En dan gaat hij uiteindelijk naar de overkant toe. En die overkant, dat is het continent Europa waar wij op wonen. En dan zoekt hij daar in de stad Filippi. Of er een gemeenschap is. En dan vindt hij buiten de stad de gebedsplaats. En daar is een groepje vrouwen wat samenkomt. En ze raken aan de praat, ze bidden samen. En Paulus is zo vol van Jezus, hij begint ook over de Messias met hen te hebben. En er is één vrouw, dat hebben we gelezen, die in haar hart wordt geraakt, Lydia. En ze is een zakenvrouw, ze heeft een eigen bedrijf. Ze importeert verf uit Thyatira, ze purperslak. En een bepaald procedé werd daar een hele indringende kleurstof uitgehaald. Het heeft een klein zaakje en dat werd gebruikt om verf te kleuren. Ze is een zakenvrouw die goed heeft geboord. Ze heeft een groot huis. En waar later ook de gemeente zal samenkomen. En bijzonder, ze is ook zoekend. Er moet nog meer zijn tussen hemel en aarde. Dat geld, dat werk en zo, dat is ook niet alles. Ze is zoekende geraakt en zo in aanraking gekomen met het Joodse geloof. Maar dan als ze Paulus ontmoet, dan krijgt dat nog een verdieping. Want al haar zoektocht vindt op een of andere manier een concentratie of antwoorden, vervulling in de persoon van de Heer Jezus. En ze komt tot geloof. De geest opent haar hart. Als Paulus haar over de Messias vertelt, die ook voor haar leven heeft geleden, die voor haar zonde is gestorven, die opgestaan is uit de dood, die leeft en ons tot onze bestemming wil brengen. En alle puzzelstukjes vallen op zijn plek. Je kunt je voorstellen. Paulus had twee dichte deuren mee te maken gehad. Dan komt hij in Troas en dan duurt het een tijdje. Dan gaat hij naar de overkant. Je geeft gehoor aan de missie van God. Maar zal dat dan ook bevestigd worden? Je kunt wel een verlangen hebben en iets gaan doen. Maar blijkt dan ook het verlangen van God te zijn? Nou, Paulus had wel een visioen gehad. Dat was voor hem wel duidelijk. Maar dan nog heb je als mens soms ook die bevestiging nodig. En dan is daar de eerste bevestiging van zijn roeping dat Lydia tot geloof komt. Je hebt een verlangen om een alfacursus te doen. Allerlei mensen. En je ziet iemand die van huis uit niet geloof was tot geloof komen. En je kunt je voorstellen als je verantwoordelijk bent voor de alfacursus. Dat een geweldige opsteker is, een bemoediging. Ook voor Paulus. Hij heeft gehoorzaam aan de missie. En God bevestigt dat doordat deze vrouw tot geloof komt. En het huis van Lydia is het eerste stukje van Europa. Waar Christus zijn gezag vestigt. En zo weet Paulus van ja, ik ben op de juiste plek. Geweldig om mee te maken. Als Gods geest levens van mensen verandert. Ik hoor dat terug van mensen die ook in Gouden de Alfacursus organiseren. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat een blinde dame in een verzorgingshuis niet gelovig was. En een van de verzorgenden was een lid van onze gemeente. Die zegt van joh, je moet de diensten gaan luisteren. En dan gaandeweg door het luisteren tot geloof gekomen. En wat is dat dan bemoedigend? Je ziet die persoon niet, maar er gebeurt van alles. De eerste bemoediging heb je soms ook echt nodig, toch? Je bent geroepen in het ambt, Als ouderling, je hebt allerlei bezoeken. Mensen zitten niet altijd op je te wachten of bezoekzuster. Maar soms heb je ook van die gesprekken waar het hart open gaat. Dan denk je, ja, daar doe ik het voor. En dan het volgende, dan gaat Paulus verder. Dan krijgt hij een tweede bevestiging. Maar nu een negatieve, om zo te zeggen. Als hij daar aan het evangeliseren is, is hij dat jonge meisje, dit slavinnetje, dat daar steeds achter hem aanloopt. Ze hoort natuurlijk wat Paulus allemaal voor onderwijs geeft. Ik weet niet wat het met haar gedaan heeft. Maar ze loopt achter Paulus aan en begint te roepen dat ze dienstknechten zijn van de Allerhoogste God. En ze een weg van zaligheid verkondigen. En dan gaat ze een paar dagen door. En ja, ben je blij met de reclame van een kwade geest? Van iemand die onder invloed is van de boze? Nou, eigenlijk niet. Ze doet dat dag in dag en het is een hele verdrietige situatie. Want Lucas geeft ook heel specifiek aan het probleem waar dat meisje mee te maken heeft. Ze heeft een boze geest, een pythongeest wordt dat genoemd. Want in de Griekse mythologie was Python een draak die in een grot woonde. En er was er ook een priesteres en die ontving dan godspraken, orakels van de boze. En die gaf ze dan door aan de mensen. Die kwamen naar Delphi om het orakel te raadplegen. En zij was in dienst en op een of andere manier is dat meisje onder invloed van een kwade macht geraakt en kan ze de toekomst voorspellen. En er zijn de mensen, in dit geval mannen, die daar misbruik van maken en haar uitbuiten. En hoe zij precies onder invloed gekomen is, weten we niet. Maar ze is als een magneet aangetrokken door Paulus en door wat hij verkondigt. Ze staat onder invloed van een duistere macht. En dat kan nog steeds gebeuren. Dat je als mens vastzit aan machten, aan verslavingen. Misschien zit je wel in de kerk, is het in jouw leven ook het geval. Dat er machten zijn die als het ware zeggen in je leven aan het werk zijn. En je zou er maar liever kwijt van willen zijn. In je gedachten, in je gedrag of hoe dan ook. En het feit dat dit meisje achter Paulus aanloopt, zegt dus iets over dat continent Europa. Over mensen die wonen en onder invloed zijn van de boos. Het vaandel van Christus is nog niet geplant daar. In al die steden. Continent Europa ligt in handen van de boos. En een paar dagen grijpt Paulus in. Hij is het zat. Hij stuurt die geest weg. Eenvoudig bevel in de naam van Jezus. De naam van Jezus is veel machtig. En dat meisje wordt bevrijd. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat is eigenlijk de tweede bevestiging. Lydia, een hoogopgeleide vrouw, we zouden zeggen uit de hogere lagen van de samenleving. En een meisje uit de lagere delen van de samenleving. Allebei komen ze in aanraking met de macht en de liefde van Christus. En hoewel het een negatieve geschiedenis is, denk ik dat voor Paulus dat ook een bevestiging was. Dat het evangelie levens verandert. Maar Andrew het ook al had, dat het woord levens verandert, onze levens ook. En soms ook dat het evangelie je bevrijdt van dingen die je gevangen houden. Van verslavingen, van gedachtenpatronen en dergelijke. Dat je er kracht van ervaart. Het evangelie gaat over heel ons menselijk bestaan. En dan, twee bevestigingen, een positieve en negatief, maar ze komen in aanraking, kracht van het evangelie. Maar dan gebeurt het, gaat het mis. Opeens de zon scheen, opeens komen de donkere wolken. Paulus die in een flow is, dat meisje kan niet langer geld verdienen. En de eigenaren worden boos en slepen Paulus en Silas voor de stadsbestuurders. En als je goed hebt opgelet, het is een klein detailtje maar, dan is het verwijt wat ze krijgen niet het feit dat dat meisje bevrijd is, maar het feit dat ze Joden zijn. Want het zijn Joden en ze hebben andere gewoontes. In feite is dat antisemitisme, dat mensen niet beoordeeld worden op wat ze doen, maar op wie ze zijn. Op etniciteit. Het zijn Joden. En de hele stad is een rep en roer. Populisme. Ik ga het niet uitdiepen vanmorgen, maar dat zit er eigenlijk allemaal in. En dan komen ze in verzet en dan worden Paulus en Silas gestraft. Kleding, ontblote ruggen, met stokken wordt die hele rug als straf kapot geslagen. Ligt open. En volgens in de gevangenis gezet. Je doet de wil van God, hè? Brengt het evangelie en dit is de consequentie. Doordat je dat gebonden meisje hebt bevrijd. Dat is heftig. Je doet de wil van God maar. En ze komen in de gevangenis en de cipier doet er nog een schepje bovenop. Want het is de donkerste kerker helemaal beneden. Onherbergzame plek en de voeten ook nog eens in het blok. De flow van het evangelie is opeens gestopt. Het ziet er donker uit. En als je denkt dat gehoorzaamheid aan Heere God betekent dat je altijd de wind in de rug hebt, laat dit gedeelte zien dat het soms heel anders kan gaan. Je belijdenis gedaan en opeens is daar die twijfel. Of in een week van voorbereiding voor het avondmaal kun je opeens last krijgen van aanvechting. Ik weet niet of dat bij jou of bij u het geval is, maar dat kan zomaar gebeuren. Kijk er niet vreemd van op. De tegenstander is bezig. Gods geest werkt krachtig. Die brengt je dichter bij de Heer Jezus. En dan is er de weerstand van je hart en van de omstandigheden. En van de gedachten en van is er tegenwerking. Van de een op de andere dag de zon, geen vuiltje aan de lucht en alles is anders. En het is leugen, bedrog. Wat is aan de hand? Paulus is in het centrum van de bediening. Door God geroepen. Dat andere continent, daar moest het evangelie gebracht worden. En zo gaat het zo vaak. De dienst van de zending is een mooi avontuur. Maar soms ook geweldig ingewikkeld. Misschien heb je daar zelf in je leven ook wel iets van gezien. Er is een theoloog uit Sri Lanka, hij heet Fernando. Die heeft een boekje geschreven, was betrokken bij de beweging Youth for Christ. Boekje geschreven, vreugde vermengd met pijn. En hij heeft heel die ervaring van zijn leven eigenlijk ook opgetekend. Hij zegt, een christen die nooit iets van de bergtoppen, van de blijdschap, van de vreugde in God heeft gekend, die kan zich eigenlijk nauwelijks een christen noemen. Maar het andere is ook waar. Als christen moet je niet denken dat verdriet en tranen je bespaard blijven. Zolang je de Heere dient, horen ze erbij. In de wereld zul je verdrukking hebben, zegt Jezus. Ze hebben mij gehad, zullen jou ook haten. En de broeders en zusters in Colombia en andere plekken vervolgd, die weten dat, dat hoort erbij. Vreugde en verdriet, triomf en tragiek. En ik herken er ook iets van in de tijd dat wij in Chili zaten. Dat wij aankwamen met ons gezin, we hadden afspraken gemaakt. En ik kwam midden in een conflict op het seminarie en afspraken kon in de prullenbak. Dat je iets afspreekt en dat totaal anders gaat. Of God had ons geroepen om naar het noorden van het land te gaan en mijn vrouw werd ziek. En moest een tijd terugkeren naar Nederland. En alles is opeens anders. Soms gaat het, dan denk je, help Heere God, hoe zit dat? En dan zitten dus Paulus en Silas in de gevangenis, ze zijn gehoord.